De Bijbel geeft natuurlijk heel veel verhalen aan van mensen waar we enorm veel van kunnen leren. Ze staan niet voor niks in de Bijbel. En er wordt al eeuwenlang uitgesproken. En elke keer worden diezelfde mensen weer aangehaald. Waarom? Omdat er iets vertolkt van Gods hart. Iets vertolkt van wat God wil laten zien. En dat we daar lessen uit kunnen leren, omdat mensen naar Gods hart hebben geleefd. Ik wil vanochtend een paar dingen vertellen over Jozef en over David. En ik wil beginnen met Genesis 39. Bekend verhaal, we weten dat Jozef een droom had gehad. Jozef had een heel aantal broers. En Jozef was een van de jongsten. En in plaats van dat die broers hem eerden, en ook was Jozef, die had een droom gehad dat al die broers voor hem zouden buigen. Tweemaal zelfs een droom. En die broers waren enorm jaloers, dus die wilden hem vermoorden eigenlijk. Uiteindelijk besloten ze, laten we hem maar verkopen als slaaf naar Egypte. En als je kijkt naar Jozef, dan zie je dat Jozef aankomt in Egypte. En dan wil ik gaan lezen. Dus nadat Jozef door de Ismaëlitische handelaars was meegevoerd naar Egypte, werd hij gekocht door Potifar, de commandant van Farao's lijfwacht. De Heere zegende Jozef tijdens zijn verblijf in het huis van zijn meester en alles wat hij deed lukte hem. Potifar merkte dit en besefte dat de Heere Jozef op een bijzondere manier zegende. Op die manier werd Jozef Potifars meest gewaardeerde dienaar. Hij kreeg de leiding over de hele huishouding en al zijn zakentransacties. Terwijl van Jozef zegende de Heer de hele huishouding van Potifar, evenals zijn oogst en zijn vee. Potifar liet al zijn zaken aan Jozef over en had nergens meer omkijken naar. Hij bemoeide zich alleen nog met zijn eigen eten. Jozef was intussen echter een knappe, aantrekkelijke jonge man geworden. Wat een zegen ondervindt Jozef terwijl hij als slaaf verkocht is en bij Potifar als slaaf gaat werken. Nou, dat gebeurt natuurlijk, voor degenen die het verhaal niet kennen, Jozef was intussen een knap aantrekkelijke jonge man geworden. Dus de vrouw van Potifar dacht van, tjoh, daar wil ik wel een relatie mee. Daar wil ik wel wat mee. Maar Jozef wilde dat niet. Dus Jozef trok zich terug. De vrouw van Potifar beschuldigt Jozef vals, van dat hij haar probeerde aan te randen. En Potifar wordt enorm boos, hoort dat, gelooft zijn vrouw en gooit Jozef in de gevangenis. En dan gaan we verder met vers 19. Haar man, de man van Potifar, of Potifar zelf, dus, was woest toen hij het verhaal hoorde. En hij gooide Jozef in de gevangenis, waar alle andere gevangenen van Farao ook in de ketens zaten. Maar de Heere was ook daar bij Jozef, zodat de hoofdcipier hem de beste baantjes gaf. Hij kwam zelfs zo ver dat de hoofdcipier hem de hele administratie van de gevangenis liet doen, zodat de andere gevangenen verantwoording aan hem schuldig waren. De hoofdcipier hoefde zich vanaf dat moment nergens meer druk om te maken, want Jozef regelde alles tot in de puntjes en de Heer zorgde voor hem, zodat alles goed bleef gaan. Nou, twee situaties die Jozef niet zelf had uitgekozen. Hij had niet uitgekozen om bij Potifar te zijn. Hij had niet uitgekozen om in de gevangenis te zijn. Bij Potifar werd hij gezegend en werd hij vals beschuldigd. En in de gevangenis kwam hij terecht. Wat deed Jozef in al die tijd? Hij ging dienen met de talenten die hij van God had gekregen. Hij was iemand die heel goed kon organiseren, beheren. En hij ging gewoon aan de slag en ging Potifar dienen. Een man die hij niet had uitgekozen, maar ik geloof dat hij het als het ware voor God deed. Doe alles wat je doet als voor de Heere. Hij had een geheim geleerd waarbij als Nederlanders zeker nog heel veel van kunnen leren. Namelijk, in plaats van tot hij zit te mopperen, ging te klagen, of dat hij bitter was geworden, ga je zeggen van, God heeft me hier geplaatst. Ik ben niet afhankelijk van omstandigheden om God te dienen. Elke situatie waar God me plaatst, kan ik gebruik maken van wat God in mij heeft gegeven. En God zegende dat. Terwijl je ook had kunnen zeggen, joh, hij had bitter kunnen worden op zijn broers. Hij had enorm boos kunnen zijn van binnen. Hij had van alles van binnen kunnen laten groeien. Ook in de gevangenis is het maar weer een keer overkomen, zeg. Doe ik daar mijn best bij Potifar? Word ik vals beschuldigd en de gevangenis ingegooid? En wat doet hij in de gevangenis? Precies hetzelfde. Hij gaat dienen met hetgene wat God hem heeft gegeven. De talenten die God hem heeft gegeven. En hij doet daar zijn uiterste best. Zonder te klagen, zonder te mopperen. Hij wordt gezien. Hij wordt geëerd. In de situatie waar hij hem plaatst. Waar God hem heeft geplaatst. Wauw. Wat een wonder. Voor mij is het geen wonder dat ook de derde stap heel bijzonder is geweest. Namelijk dat hij in de vrijheid kwam. Want toen werd hij ontdekt door de farao. Via het uitleggen van de droom. En farao zei, wie is er wijzer dan deze man in de gevangenis? En van een gevangene werd hij ineens onderkoning. En mocht hij beheer hebben over heel Egypte. Alleen de farao stond nog boven hem. Hij werd de tweede persoon van het hele land. Onder farao. En wat deed hij daar? Hij diende gewoon weer met wat God hem had gegeven. Hij kon goed beheren. Dus hij ging het hele land beheren. En God had hem laten zien, er komt een hongersnood. Eerst 7 overvloedige jaren, dan 7 jaren van hongersnood. En hij ging het zo inrichten dat hij ging verzamelen voor die 7 jaren van hongersnood. En God zegende hem in het bijzonder. Je zou kunnen zeggen, Gods weg naar Gods top. Zoals hij Jozef leidde van bij zijn broers vandaan naar Egypte. Naar de plek die God voor hem heeft. Naar zijn gaven als het ware maakte ruim. En zijn houding maakte een weg voor hem. Zijn houding en zijn gaven maakte. Hij diende God vanuit een juiste hart. En hij diende God met de gaven die hij had ontvangen. Op de plek waar hij gewoon kwam. En ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi. Want daar lig je zoveel van Gods principes in. En ik denk dat Jozef had zich door alles kunnen laten ontmoedigen. Maar ik geloof dat een van de eerste lessen is van laat jouw loopbaan van niemand afhangen dan van God alleen. Laat jou, zoveel mensen zijn teleurgesteld in gemeentes, in mensen, in dingen. Jozef had alle reden om teleurgesteld te zijn en bitter te worden. Hij moest zijn ouderlijk huis verlaten, verkocht als een slaaf, ergens gaan dienen waar hij helemaal niet wilde dienen. Maar hij had geleerd, ik kan overal God dienen. Ik kan overal God dienen. En zijn houding bracht hem elke keer een stap verder. Hij zei niet van, hij had geen slachtoffermentaliteit. Zoiets van, ben ik eenmaal hier terechtgekomen. Alles van God is in duigen van. Hij had geen. Hij zette zich niet onder de omstandigheden. Hij besloot, overal waar ik kom, kan ik van binnenuit gaan dienen. Kan ik van binnenuit, kan ik mijn plek gaan innemen. In afhankelijkheid van God. En in vertrouwen op God. En het leek wel alsof hij niet een stapje verder kwam, want van Potifar ging hij de gevangenis in. Dat was geen stapje verder. En toch, daar ging hij weer precies hetzelfde doen. Dienen met een houding naar God toe. En weet je, dat is een nederige houding. Dat is een houding waarin wij zeggen van, oké, Heer, het is mijn leven, leef ik in afhankelijkheid van u en is van u afhankelijk. De grootste fout van de duivel in het begin is dat hij niet meer afhankelijk wilde zijn van God. Hij wilde regeren en op de troon zitten. En wat gebeurde er? Hij werd de hemel uitgesmeten. Want er is geen plaats voor trots en hoogmoed. God, de schepper van hemel en aarde, die alles heeft bedacht, die al het leven heeft bedacht, die alle wetenschappelijke regels en wetten die we nu ontdekken al lang heeft bedacht. Alle deeltjes die ontdekt worden, steeds kleinere deeltjes worden ontdekt. Energie, nanotechnologie, alles heeft God al lang bedacht. En de mens is zo trots dat hij op de troon wil zitten. Dat hij zegt van, ik heb God niet nodig, want ik ontdek steeds meer. En God zegt, joh, je weet niet half dat jij het leven van mij hebt gekregen. Je hebt het leven van mij gekregen. Je hebt een eigen wil gekregen. Het hele alles is zo groot. Maar God heeft het gemaakt. Er is een geestelijke wereld waar we nog maar heel weinig van begrijpen. En God is daar. God heeft die geestelijke wereld gemaakt. Er zijn zoveel meer dimensies dan wij kunnen voorstellen. En God staat boven alles. Alles is gemaakt. Alles is geschapen door hem. Er is niets wat er is zonder God, zonder Jezus. Dat is zo bijzonder. En dan is het mogelijk dat een mens of een engel op een gegeven moment toch gaat zeggen, ik wil dat niet meer. Want we hebben een eigen keus. En wat krijg je dan? Dan krijg je al die eigenwijze mensen die er in deze wereld zijn. Al die mensen die hun eigen meningen hebben. En die allemaal zeggen van, ik ben onafhankelijk. Ik wil alleen zijn. Weet je, ik wil, kom nou zeg, ik wijd me ergens naartoe, want ik zie een groepje mensen. Ik ben het er niet mee eens. Scheuring, splitsing, weg, uit elkaar, kapot. Waarom? We willen onze eigen mening hebben. We willen, onze eigen mening is zo belangrijk voor ons. En je hebt een eigen wil, dat is ook belangrijk. Alleen, hoe je daarmee kiest, maakt wat er van terecht komt van je leven. Ik heb besloten dat ik in afhankelijkheid van God de rest van mijn leven wil zijn. En ik wil elke promotie van hem verwachten. Ik wil alles wat God voor me heeft, dat wil ik in mijn leven zien gebeuren. Maar ik doe het in totale afhankelijkheid van hem. En weet je, bij Jozef zag je zijn houding, waardoor hij elke keer weer de volgende stap kwam. En ook al ging het soms door moeilijkheden heen, ging het door heel veel pijn heen, wat hij ook zeker heeft gehad, hij koos ervoor om vanuit zijn hart te blijven leven, te dienen, daar waar hij terecht kwam. En God te vertrouwen. En wauw, we weten nu de uitkomst. Maar ik geloof dat het zeker te maken heeft met zijn houding. Met hoe hij elke keer weer opnieuw koos om te gaan zeggen, oké, dit is wat ik van God heb gekregen, hier heeft God me geplaatst. En weet je, hij zegt ook op het laatst, en dat vind ik zo'n mooie uitspraak, zegt hij, even kijken waar we dat, zegt hij in Genesis 45 staat dat, dan komen zijn broers, en dan eindelijk laat Jozef zien wie hij is, want zijn broers herkennen hem natuurlijk niet. Hè. Hij is helemaal waarschijnlijk in Egyptische klederdracht en zijn haar heel anders, ouder geworden, nou, onherkenbaar. En dan zegt hij, kom eens hier, zei hij. Ze kwamen dichterbij en hij herhaalde het. Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkochten. Verwijt het jezelf niet, want God had er een bedoeling mee. Hij stuurde mij vooruit, zodat ik jullie levens kon redden. Deze 2 jaren hongersnood zullen er 7 worden. En er zal nog geploegd, nog geoogst worden. God heeft mij hierheen gestuurd om jullie en jullie gezinnen in leven te houden. Zodat jullie kunnen uitgroeien tot een groot volk. Ja, God stuurde mij hierheen, niet jullie. Hij heeft mij adviseur van farao en beheerser en heerser over diens hele rijk gemaakt. Ik bestuur het hele land Egypte. Wauw. Wauw. Hij had ook kunnen zeggen, en de broers dachten het ook, nu gaat hij het ons betaald zetten. Nu gaat hij het ons betaald zetten. En we zien hier een totaal andere houding bij Jozef. Een houding van vergeving. Een houding van liefde. Een houding van, God is het die mijn leven leidt. God is het die waarvan ik afhankelijk ben. En mensen, wat brengt dat een ruimte in je leven? Als jij met elleboogwerk allerlei dingen moet bewerken, dan moet je het ook met je elleboogwerk in stand houden. Als jij vecht voor je eigen leven en je doet dat niet in afhankelijkheid van God, dan zul je ook moeten blijven vechten voor wat jij krijgt en wat je ontvangt om dat te doen. Maar als je in afhankelijkheid van God leeft, dan doe je je best met heel je hart, met wat God je heeft gegeven. Maar God promoot, God opent de deuren. God helpt je. Hij zegent je. Zijn gunst is op je leven. De gunst van God was op het leven van Jozef. Omdat hij besloot bij Potifar. Wauw, ik ga dienen. Ook al was hij misschien helemaal niet met Potifar eens met alles wat hij deed. Hij deed zijn uiterste best om de visie van Potifar, tot stand te brengen. En in de gevangenis deed hij zijn uiterste best om de visie van de teamleider tot werkelijkheid te brengen. De hoofdcipier van de gevangenis. Wij werken ook veel in teams in de gemeente. Weet je, er is een geheim dat als jij helpt de visie van een ander tot werkelijkheid te brengen, dan gaat God jouw visie die hij voor jouw leven heeft tot werkelijkheid brengen. En mooi is dat, hè, eigenlijk. Ik heb dat eigenlijk altijd in mijn leven zo gedaan. Ik ben altijd in deze gemeente gebleven. We hebben best wel wat moeilijke periodes gehad. Maar ik dacht van, joh, ik ben niet afhankelijk van God. Ik hoef niet mijn eigen ding te zeggen van wel of niet. Ik hoef niet mezelf, mijn eigen mening zo sterk te laten gelden. Ik wil God dienen. Ik wil God dienen. Weet je, en ik geloof dat er een geheim is. Tot als je ergens gaat dienen, doe het dan voor God. En als God jou ruimte geeft, hè, stel je voor dat je een teamleider hebt en die team, die heeft een bepaalde visie van God ontvangen en jij denkt van, ik denk misschien zou ik het wel wat anders gedaan hebben. Heel veel mensen dan in Nederland die zeggen dan gelijk van, ik ben het er niet mee eens, ik ga weg, weet je, of ik doe iets anders. Of je gaat zeggen, wauw, weet je wat, ik ga hem helpen om die visie te verwezenlijken. Halleluja. Ik ga me dienen op de plek die je hebt. En het kan zijn dat God op een gegeven moment zegt van, nou, nu mag jij teamleider worden. Of nu ga jij iets doen. Of nu, weet je, je wordt gezien door jouw houding en door hetgene wat God jou heeft gegeven. En als je dat aan God overlaat, dan gaat hij jou zegenen. En dat zie je bij Jozef ook. Hij diende Potifar met heel zijn hart. Hij diende de gevangenisbewaarder met heel zijn hart. En uiteindelijk komt hij terecht bij Farao. Uiteindelijk komt hij daar terecht. En wat is dat mooi. Ik vind het zo mooi om te zien als mensen hebben geleerd om elkaar te dienen. En ook om elkaar te dienen, ook al zijn ze het altijd niet, of niet altijd met elkaar eens, ook al heb je een andere mening over. Dan zeg ik altijd van, ken je plaats, weet je plaats. Weet je plaats. Jozef wist zijn plaats. Hij ging niet in discussie met Potifar, hij diende hem. Hij ging niet in discussie met de hoofdcipier, hij diende hem daarin. Ik wil niet zeggen dat je overal mee eens hoeft te zijn, maar het feit, de kracht van eenheid zit in dat we onze wil weten te onderwerpen aan degene die God, aan God weten te onderwerpen en ook de plek die God ons geeft op dat moment in ons leven. Jezus deed het ook. Jezus was God zelf. Hij kwam naar deze aarde en hij had besloten, op deze aarde doe ik alleen de wil van mijn Vader. Op deze aarde doe ik alleen de wil van mijn Vader. Op dit moment stel ik mij onder de Vader op. En hij had het best wel heel moeilijk mee in het hof van Gethsemane. O Heer, laat deze beker toch voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij verbracht de periode tot hij hier op aarde was, verbracht hij de wil van de Vader. En daardoor werd hij uitermate verhoogd, staat er in Filippenzen. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam boven elke naam gegeven. En de bemoediging die ik jullie wil meegeven vanochtend is van, jouw bestemming is van niemand afhankelijk dan alleen van God. Ga niet klagen over je baas. Ga niet klagen over waar je de mensen om je heen, over de omstandigheden. Doe dat niet. Mord niet, zegt de Bijbel. Klaag niet, het helpt je niet. Het helpt je alleen maar de afgrond in. Heb geen oordeel over de mensen om je heen. In dat opzicht. Ga niet denken, was ik maar dit, was ik maar dat. Had ik maar een andere partner. Had ik maar wel een partner, had ik maar geen partner. Had ik maar een andere baan. Was mijn baas maar niet zo vervelend. Oh, mijn gezin waar ik in opgroei. Allerlei excuses kun je bedenken. Gooi ze weg. Laat jouw verleden niet het heden bepalen. Laat hetgene wat jij hebt meegemaakt, laat je omstandigheden niet bepalen wat God voor jou heeft. Maar schud het van je af en ga alleen op God zien. Als Jozef had besloten om het verleden, zijn heden en zijn toekomst te laten bepalen, dan zat hij met bitterheid en met pijn was hij blijven zitten. En had hij het in de gevangenis helemaal opgegeven. Maar hij deed dat niet. Hij had het geheim ontdekt om met God te wandelen, op God te vertrouwen en zijn leven met God te leven. Op dat moment. Wat kan ik? Ja, ik kan wat organiseren. Dat is blijkbaar iets wat ik goed kan. Ja, heer, ik ga u hier weer dienen, heer. De ruimte die u me geeft, ik ga u hier weer dienen. Met dat wat u mij heeft gegeven. En ik vind dat zo'n mooie houding. En daarom staat Jozef er ook in, geloof ik, in de Bijbel. Omdat dat een houding is, die is van God. Die is van God. En dat brengt zoveel harmonie en zoveel vrede in je leven. Zoveel ontspanning brengt het ook in je leven. Zoveel rust brengt het in je leven. Want je leeft in afhankelijkheid van God. Je zoekt God in je leven. Je zegt, halleluja, Heer. O, Vader, dank u, Heer, dat u mij de kracht geeft om hier te dienen, Heer. En om te zegenen. En als je ruimte hebt om een volgende stap te doen, en dat is ook weer een principe, neem die dan ook. Toen de farao tegen Jozef zei van, hé joh, ik wil dat jij onderkoning wordt bij mij, want wie is er wijzer dan jou? En zei Jozef niet, ja, maar ik kom net uit de gevangenis, wat heb ik nou in leven, hoe kan ik nou dat? Nee, hij zegt gewoon, oké. Ik heb daar God gediend, ik kan hier ook God dienen. Dus dan stap je er gewoon in. De deuren die God voor je opent, stap er gewoon in. Stap er in geloof in wat God voor je heeft. Laat je daar ook weer niet weerhouden door het kleine denken in je hoofd. Als God jij op een bepaalde plaats zet. Als God zegt, ik wil dat jij een onderneming gaat starten. Ik wil dat jij dit of dat gaat doen voor mij. En God opent de deuren ervoor, stap er gewoon in. En weet je wanneer je dat kunt doen? Als toen Jozef in de gevangenis zat, zei hij ook van, Heer, ik kan helemaal niks. Ik kan helemaal niks. Dus wat ik ben, ben ik door u geworden. Wat ik kan, kan ik door u. En ik ga gewoon dienen. Nou, datzelfde kun je toch ook gewoon zeggen in een andere situatie. Als je het hier niet kon, kun je het hier ook niet. Als God hier het deed, kan hij het hier ook doen. Dus het is het vertrouwen op God, waardoor je in nieuwe dingen kunt gaan stappen die je niet kent. En die je eigenlijk uit jezelf niet ziet zitten. Want eigenlijk ben je dan alles weer met jezelf bezig. Hè? Oh, ik zie het wel zitten wat ik doe. Oh, dit kan ik wel, dit kan ik. Oh, dit kan ik niet. Dit kan... Ik. Of is het zo, we vermogen alles door de kracht die God in ons is. Of is onze bekwaamheid Gods werk. Als we dat geloven, dan kunnen we ook gewoon stappen in de dingen die God voor ons heeft. We hoeven er helemaal niet bang voor te zijn. We hoeven het ook niet helemaal te zien zitten hoe het nou moet gebeuren. Want dat zag Jozef ook niet toen hij bij Potifar kwam. Hij werd gesteld, hij werd gezien, Gods gunst was over hem, over zijn leven en hij ging groeien. Potifar vertrouwde alles toe, de hoofdsepier vertrouwde alles toe, farao vertrouwde alles aan hem toe, want hij zag de gunst van God op zijn leven. Dus wij moeten leren om te leven onder de gunst van God. Dat kan nooit als we onszelf centraal zetten. Kan nooit als wij alles maar met onszelf bezig zijn. Dit kan ik wel, oh heer, dat kan ik niet, ik zie het wel zitten, ik zie het niet zitten. Laten we met God bezig zijn. En een leven ontwikkelen in afhankelijkheid van hem. En lijkt het totaal anders gaan, eraan is het bij Jozef. Blijf gewoon vertrouwen. Blijf vertrouwen en doorgaan in wat God heeft gedaan. Want God beloont die volharding. Er is namelijk één voorwaarde om vrucht te dragen, wat er in de Bijbel staat. Vind ik zo mooi. En dat vrucht dragen, dat heeft niks te maken met omstandigheden. Ik lees even uit Johannes 15. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Vers 5. Als iemand in mij blijft en ik in hem, draagt veel vrucht. Los van mij zijn jullie tot niets in staat. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een rank en verdord. Zulke ranken worden bij elkaar geharkt en in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, kun je alles vragen wat je wilt en je zult het krijgen. Het is de glorie van mijn Vader als je veel vrucht draagt en je zo mijn leerlingen toont. Dat is maar één ding. Blijf in hem en laat jouw woorden in ons blijven, in jou blijven. Laat zijn woorden in jou blijven. Simpel, hè? Dat kon Jozef doen in de gevangenis. Dat kon Jozef ook doen in het huis van Potifar. Dus vrucht dragen, of dat je iets betekent voor God en voor je omgeving, heeft niets te maken met omstandigheden. Heeft ook niets te maken met de mensen om je heen. In eerste instantie. Het heeft altijd te maken op de eerste plaats met onze relatie met God, met de Vader. En van daaruit ga je vrucht dragen, ga je beslissingen nemen, ga je mensen om je heen krijgen, en als God ze om je heen plaatst, heb je ze ook nodig. Maar altijd als tweede onder God. En dat is zo mooi, hè? Dat is zo mooi. Dus dat betekent dat er zoveel potentieel in jou zit, op de plek en de plaats waar je bent. Er zit zoveel potentieel. Gods geest woont in je. Zijn kracht woont in je. Wauw. Zijn gunst is op je leven. Ik las laatst een uitspraak van gebed en dat vond ik heel mooi. En er staat van, de bedoeling van gebed is niet dat ik God zover krijg dat hij doet wat ik vind dat gedaan moet worden. Maar om me bewust te worden van wat God aan het doen is, zodat ik daarin kan participeren. Mooi is dat, hè? Eigenlijk deed Jozef dat. Jozef zei, oké, ik zit hier bij Potifar. Heer, wat wilt u dat ik nou ga doen? Hoe wilt u dat mijn houding zal zijn? Hoe wilt ik dat ga dienen? Wat is uw plan, Heer? Ik wil u voor ogen houden. En hij ging dienen. En omdat je dan God ervaart in je leven, kun je weer op die plek jezelf gaan geven, zoals God het heeft gedaan. Vanuit die afhankelijkheid van hem. En dat is iets wat zo bijzonder is. En dat is iets wat ook zoveel mensen, en ook in de tijd van Jezus al faalden. De Farizeeën. In plaats van dat ze nou zeiden van, oh Heer, we kennen u als meester. We willen van u leren. Zetten ze zichzelf weer op de troon. En ze hadden kritiek. Wat is kritiek? Kritiek is dat je zelf eigenlijk denkt dat je het beter ziet dan die ander. En dat je daarmee een ander gaat veroordelen. Een ander mee gaat staan. Terwijl je ook kunt zeggen, hey, wauw, ik ga vanuit mijn passie, vanuit mijn geloof, ga ik helpen bouwen. Wat God doet. Waar God bezig is. En dat is zo mooi. Zo mooi. En dan ga je met God samenwerken. Ga je met God samenwerken. Wauw. Maar de Farizeeën en zoveel mensen in de Bijbel, eigenlijk ook nu vandaag de dag zien we ook, er zijn zoveel meningen, er zijn zoveel discussies, er zijn zoveel theorieën, er zijn zoveel dingen. En wat God eigenlijk van ons vraagt is van, dat zijn woorden in ons blijven en dat wij in hem zijn. Dat we naar hem luisteren, dat we vanuit onze relatie met hem leven en onszelf geven. En tot zegen zijn, dat we uit de gunst van God leven waar wij zijn. Nou, neem die plaats in. Ik kijk nog even naar David. David is natuurlijk een heel mooi voorbeeld ook. Van iemand die ook tot zijn bestemming is gekomen. Ik lees een klein stukje uit David, of uit 1 Samuel 18. Saul, die zag op een gegeven moment in, Gods gunst is over David. Toen zag Saul het in en begreep dat de Heere met David was. En Michal, de dochter van Saul, had hem lief. En Saul vreesde David des te meer. Saul bleef een vijand van David zijn leven lang. Wanneer de vorsten de Filistijnen uitrukten, had David, zo vaak zij uitrukten, meer voorspoed dan alle dienaren van Saul. Zodat zijn naam zeer beroemd werd. Nou, we weten dat Saul zijn leven lang tegen David is ingegaan. En verschillende keren had David hem kunnen vermoorden, maar David had zo'n enorm respect voor Saul en voor God. Het is zo bijzonder. David heeft zijn roeping, toen hij tot koning werd gezalfd, het duurde nog een behoorlijke lange tijd voordat hij echt koning werd. Hij werd door Samuel tot koning gezalfd, maar Saul was nog steeds koning. En David had weer zoiets van, promotie komt van God. Ik ga de weg van God. En dus hij bleef Saul dienen en eren op een bijzondere manier. En hij had hem verschillende keren kunnen doden, maar hij deed het niet. Omdat hij zegt van, ik ga niet een beslissing nemen over de gezalfde des Heren. Ik ga hem dienen vanuit mijn hart. En David is is een man naar Gods hart. En Jezus wordt ook de zoon van David genoemd, omdat hij zo lijkt op de houding van Jezus. En dan staat er in 2 Samuel 1, hoort hij over de dood van Saul. Dan zegt hij, na de dood van Saul ging David terug naar Siklag. En dan komt er iemand bij Saul, of bij David, en zegt hij, David, waar komt u vandaan? Ik ben een van de weinig overlevenden van het leger van Israël, antwoordde de man. Wat is er gebeurd, vroeg David. Vertel mij hoe de strijd is verlopen. De man antwoordde, ons hele leger is op de vlucht geslagen. Duizenden mannen liggen dood en gewond op het slagveld. En ook Saul en zijn zoon Jonathan zijn gesneuveld. Hoe weet u dat zij dood zijn, vroeg David. Omdat ik toevallig op de berg Gilboa was en zag hoe Saul zich in zijn speer stortte, terwijl de vijandelijke strijdwagens hem insloten. Toen hij mij zag, riep hij dat ik naar hem toe moest komen. Wie bent u, vroeg hij. Een Amalekiet, antwoordde ik. Vooruit, verlos mij uit mijn lijden, smeekte hij. Want ik lijd vreselijke pijn, maar de dood wil niet komen. Daarom doodde ik hem, want ik wist dat hij toch zou sterven. Daarna pakte ik zijn kroon en een van zijn armbanden om die naar u toe te brengen. Hij dacht, wauw, ik heb iets goeds gedaan. Ik ga naar David toe. David en zijn mannen scheurden hun kleren van verdriet toen zij dit hoorden. Zij treurden, huilden en vastten de hele dag om Saul, zijn zoon Jonathan en de mannen van Israël, die de dag waren gesneuveld. Toen zei David tegen de jonge man die het nieuws had gebracht, waar komt u vandaan? Hij antwoordde, ik ben een Amalekiet. Waarom hebt u niet geweigerd de koning te doden? Hij was immers een gezalfde van de Heere, wilde David weten. Direct daarop beval hij een van zijn jonge mannen, dood hem. Deze deed dat. Dat is uw verdiende loon, zei David, want u zei zelf dat u de door God gezalfde koning hebt gedood. En David schreef een klaaglied voor Saul en Jonathan, waarna hij opdracht gaf dat aan alle mensen in Juda moest worden geleerd. David was kapot van de dood van zijn vijand. Saul probeerde David te doden. En hier zie je dat David helemaal stuk was met zijn mannen. Van de dood van zijn vijand. Hij bleef en hij eerde Saul tot het laatst toe. Dat is zo'n bijzondere houding. Zo'n bijzondere houding. Was hij mee eens, David? Nee. Moest hij op een gegeven moment vluchten voor Saul? Ja. Het was geen angst of onderkruipseltje, David. Van, oh, Saul, ik ben er bang voor. Helemaal niet. Laten we kunnen doden. En Saul vluchtte ook natuurlijk toen hij, of tenminste David vluchtte toen Saul probeerde te doden. Maar hij had een enorm respect voor de mensen die God had aangesteld. En ik geloof dat wij mogen leren om elkaar te eren in elk opzicht. Want dat brengt namelijk dat het leven van God gaat stromen. Niet alleen voor de mensen om ons heen, maar op de eerste plaats zelfs voor onszelf. Want wat gebeurde met David? David werd op een gegeven moment door iedereen erkend als koning van Israël. Hij is de grootste koning geweest. En een van de laatste dingen, toen Saul gedood was, toen staat er in Samuel 2, Samuel 2, vers 1 staat, David vroeg daarna aan de Heere, zal ik teruggaan naar Juda? En de Heere antwoordde, ga. Naar welke stad moet ik gaan, vroeg David. Naar Hebron, was het antwoord van de Heere. Dus verhuisde David met zijn vrouwen, Ahinoam en Abigail. Ook de mannen die bij hem waren, gingen met hun gezinnen in Hebron wonen. Daar kwamen de leiders van Juda bij David en zalfden hem tot koning over heel Juda. En later over Juda en Israël. Zie je hoe afhankelijk David hier zich weer opstelt van God? Hij zegt niet, nu is Saul dood, nu ga ik. Hij vraagt aan God, wat zal ik gaan doen vanuit zijn afhankelijkheid van God? Wauw. Dat brengt mij zo tot een stukje jaloersheid. Dat ik denk van, maar ook een stuk, dat proef ik in mijn hart. Zo is het. Elke nieuwe stap die we doen, alles doen we in God. De overwinning is van hem. De kracht is van hem. Weet je, en ik wil jullie daarmee bemoedigen, met deze twee verhalen. God wist van David, de herdersjongen, had hij die roeping op zijn leven om koning te zijn. En hij wist die te vervullen. En David hoefde daar eigenlijk niets voor te doen, dan alleen maar te dienen op de plek die God bestelde. En op een gegeven moment kwamen de mannen van Israël en zeiden, joh, jij bent onze koning. Nu is de tijd daarvoor. Omdat hij op de juiste plaats was, waar God hem had heen gezonden. Ga daarheen, zegt God. Ja, het is nu goed om terug te gaan. Wauw. Wauw. Zo wordt Gods koninkrijk gebouwd. Door mensen die in afhankelijkheid van hem leven. Die zich niet laten intimideren door de mensen om zich heen. Of door omstandigheden. Die zich niet laten intimideren door wat er in het verleden gebeurd is in hun leven. Maar die gaan zeggen, Heer, met u wandel ik. Met u wandel ik. Op u vertrouw ik. Met u ga ik. Naar u luister ik. U zet ik centraal in mijn leven. Halleluja. En God is iemand die zegt van, omdat je op mij vertrouwt, ga ik het doen in je leven. Het was voor Jozef onmogelijk om uit de slavernij bevrijd te worden. Het was onmogelijk om uit de gevangenis zelf te stappen. Maar omdat Jozef bleef vertrouwen op God, deed God het ene wonder na het andere wonder. Van zegen, van gunst, van deuren die geopend werden. Eventjes onbegrijpelijke deur, gevangenisdeur werd voor hem geopend. Nou fijn, stapte maar in. Maar hij kon God blijven zien in alles. David kon God blijven zien. Ook al werd hij heel lang, was hij al lang tot koning gezalfd en moest hij elke keer op de vlucht gaan voor Saul. Hij weigerde om zelf de dingen in hand te nemen. Hij zegt, ik wil in afhankelijkheid van God blijven leven. Ik weiger om het recht in zijn eigen hand te nemen. Ik neem wel de deuren die geopend werden, nam mij helemaal in. Want toen ze zeiden van, joh, wil je zelf tot koning? Zegt hij, oké, hier ben ik. En hij wilde Saul dienen. Hij wilde alles doen, maar hij wilde niet om met de verkeerde houding de dingen doen. En ik geloof dat als wij gaan zeggen, ik ga niet meer mij laten belemmeren door het verleden, door omstandigheden. Ik ga geen excuses meer geven aan dingen om me heen. Ik ga alleen God vertrouwen. Ik ga met hem wandelen. Wauw. Dan zul je zien dat dwars door waar je ook daarheen gaat, God met je is. God met je is. Hij belooft het. Hij belooft het. En hij zal je brengen van de ene plaats naar de andere plaats. Hij is bij je. Hij wil je tot zegen laten zijn, daar waar je bent. Daar waar je bent. Want weet je wat het maakt? Is als wij onszelf, als wij die bronnen gaan zijn vanuit God, dan gaat het leven ons stromen. Als wij onze omstandigheden als een excuus nemen om niet de juiste keuze te maken of om niet op te staan, dan betekent dat we altijd afhankelijk zijn van de omstandigheden. Altijd overgeleverd zijn aan alles wat er om ons heen gebeurt en alles wat er is. Maar God zegt, je bent van mij afhankelijk. En dan mag je in teams gaan werken. Dan mag je gaan leren om te zegenen de omgeving waar je bent. En om te erkennen ook wat God heeft gegeven om je heen. En waar God je plaatst. En wat je houding is in waar je bent. En de ene mag je zeggen, joh, nu is jouw tijd om een stuk leiding te geven. De andere keer mag je iemand dienen die leiding geeft in de gemeente of ergens anders. En het werkt overal zo. Jouw houding maakt dat God deuren opent voor je. Jouw geloof en vertrouwen doet dat.